Even dood. In 2017 ging ik plotseling even dood. Om precies te zijn was het op zaterdag 1 april, om 1:01 s'nachts. Na een week van avonddiensten op de redactie van de Volkskrant lag ik diep te slapen. Een dag eerder had ik nog 70 kilometer op mijn racefiets afgelegd, met een aardig gemiddelde. Op 54-jarige leeftijd zag ik dat als een indicatie van mijn goede gezondheid. Nooit gerookt, een matig drinker, geen overgewicht, dagelijks gezond eten en enkele keren per week sporten. Wat kon mij gebeuren? Mijn sterfelijkheid had ik nooit zo serieus genomen. Pas als 50er kreeg ik direct met de dood te maken toen mijn vader overleed. Hij werd 84 jaar. Een mooie leeftijd gezien de hoeveelheden tabak en drank die hij consumeerde. Hij overleed op 2 april. Zijn eigen vader was decennia eerder op 1 april overleden, midden in de nacht, plotseling. Nu brak het weekend van 1 april 2017 aan, waarin ik de dood van mijn vader zou gaan herdenken. Plots houdt mijn hart ermee op, en daarmee ook mijn ademhaling. Mijn geliefde, Karin, ligt te doezelen, op de rand van de slaap. Ze is langer opgebleven omdat onze oudste dochter nog van een feestje moest thuiskomen. Daarna kan ze de slaap niet direct vatten. Mijn geluk. Opeens hoorde ik een hard, snurkend geluid. Daarna luisterde ik of je weer doorging met ademhalen, vertelde ze later. Een cruciale reflex. Het zesde zintuig van vrouwen, zou mijn cardioloog later zeggen. Ze duwt tegen me aan. Geen reactie. Doodse stilte. Ze knipt het licht aan. Ze slaat een paar keer in mijn gezicht, roept, schreeuwt. Geen reactie. Ik zie lijkbleek. Ze rent naar beneden om alarm te slaan. Een beslissend moment, want anderen in haar positie verliezen tijd door het zelf te willen oplossen of door van angst te verstijven. Ik zag meteen dat dit te groot was voor mij alleen. Mobiel, toegangscode intikken, dan 112. Mijn man wordt niet meer wakker, schreeuwt ze. Het is na middernacht op 1 april. Dus vraagt de telefonist of het geen grap is. Nee, hij wordt niet meer wakker. Meteen krijgt ze instructies voor reanimatie. Trek hem op de vloer, hij moet een harde ondergrond hebben. Boem, daar lig ik. 1, 2, 3, 4. Bij iedere tel moet ze zo hard mogelijk op mijn borstkas duwen. Een race tegen de klok, want na 5 minuten treedt onherstelbare schade aan de hersenen op. Ze masseert uit alle macht, aanvankelijk alleen op de 4e tel. Nee, op iedere tel, corrigeert de 112 mevrouw. Inmiddels loopt er schuim uit mijn mond. Je zag er echt heel eng uit, zal Karin later zeggen. Onze oudste dochter van 15 is spontaan naar beneden gerend om hulptroepen direct binnen te laten. Onze jongste van 10 volgt haar. Die arriveren razendsnel. Politiemensen, brandweerlieden, zieke broeders, een ambulance en even later ook nog een kraanwagen. In een mum van tijd rennen tenminste 8 man naar 4 hoog. Prachtland. 4 brandweerlieden komen de slaapkamer binnen. Eén van hen neemt het reanimeren van Karin over. De anderen maken ruimte. Ze gooien het matras op de gang, zetten het bed recht op. Karin moet bij de kinderen in de belendende slaapkamer blijven, samen met 2 vrouwelijke agenten. De brandweerlieden merken dat een meegebracht AED-apparaat geen uitkomst biedt, omdat ik een flatline heb. De elektrische activiteit van het hart is geheel stilgevallen. Het moet via ouderwetse hartmassage. Een ambulancebroeder plaatst een adrenaline-injectie rechtstreeks in mijn hart. Niet meer dan 2 minuten mag iedere brandweerman masseren. Daarna neemt hun spierkracht af. Vele ronden zijn er nodig, met 10 gebroken ribben tot gevolg. Ik merk er niets van. Eerste doel is zuurstof naar de hersenen krijgen. Later komt mijn hart langzaam weer in actie. Na 2 uur kan de brandweer mij voorzichtig via de hoogwerker het pand uit laten zakken, de ambulance in. Hij leeft, maar het is heel ernstig, mevrouw, heel ernstig, zegt een zieke broeder nadrukkelijk tegen Karin. De ambulance brengt me naar het nabijgelegen ziekenhuis. Karin en de kinderen volgen in een politieauto. Een agent geeft onze jongste een knuffelbeertje. Zaterdag en een deel van de zondag breng ik in coma door, op de intensive care. Kunstmatig beademd en gekoeld op 35,5 graad, om mijn hersenen te sparen. Duidelijk is dat ik het heb overleefd. Maar de grote vraag is hoe? Aan vrienden en familie vraagt Karin in een bericht aan het einde van de dag: stel hem je alsjeblieft voor in stralende gezondheid en voel het vertrouwen in zijn volledig herstel. Dat helpt ons echt. De eerste pogingen op zondag om hem weer bij bewustzijn te brengen zijn geen succes. Ik word zo onrustig dat ik de slangen uit mijn lijf trek en word vastgebonden. Kalmerende middelen moeten me tot rust brengen. De verpleegkundigen verliezen mij geen seconde uit het oog. Mijn toestand is nog precair. Ze behandelen mij vol respect. We gaan nu uw pols verleggen, meneer Obbema. Ook al ben ik geheel buiten Westen, constateert Karin. Later zal ze over de engelen van het OLVG spreken. Wanneer een verpleegkundige rond 1:10 vraagt of ik in haar hand wil knijpen, doe ik dat. Hij hoort, begrijpt en reageert, bericht Karin de buitenwereld opgetogen.